vorige week vroeg je aan mij, de bioscopen gaan weer open en ga je daar dan naartoe? En toen zei ik heel stellig, nee, want ik wil mijn geld liever aan andere dingen uitgeven. Raad eens waar ik afgelopen zondag naartoe ben geweest.
Ja, ik weet niet wat er draait. Draait er überhaupt iets nu?
Ja, er was een film die is volgens mij in februari inderdaad in de bioscoop al gekomen. Maar ja, toen niet groots opgepakt. The Gentleman.
Oh ja, die heb ik gezien.
Van Guy Ritchie.
Ja. En maar in de bioscoop. Dus
in
dat
de bioscoop. Ja, ik ben
en in
dus
welke
naar de bioscoop,
bioscoop?
Ja, het is weer heel Amsterdams, hè. Cinecenter.
Oké. Ja, echt een klein onafhankelijk bioscoop. Zelf.
Ja, daar zaten 30 man en dat is... Ja, dat is denk ik evenveel als dat er normaal zitten. Dus je merkte er weinig van. Ja, je had wel natuurlijk dat je via een bepaalde route zo'n zaal in moet. En dan weer via een bepaalde route eruit.
En
je mag niet naar
stoelen of zo.
Precies. Sommige stoelen met... Ja, dat vond ik wel heel grappig gedaan met zo'n... met een filmlint. Dus, ja, ik vond het wel, wel een leuke film. Ja, ja.
Nou, ik was vooral bijzonder verrast door Hugh Grant.
Ja, in een hele
andere rol. Het was wel echt een hele leuke rol voor hem. Ja. Want zo heb je hem echt nog nooit. Alleen daarom is hij wel de moeite waard. Want je zit alleen al daar een beetje naar te kijken. En alle details die erin zitten. Ja, ik vond het wel een goede vermakelijke film. Ja.
Maar we zitten hier voor series.
Ja, klopt. Nou, ben je toch streng vandaag. Welkom bij Binge Watchers, de podcast over series door de seriejunkies van deze krant. Vandaag zijn dat Kevin Goes en Charlien Heesen. Wij hebben het laatste nieuws en gaan je vertellen what to binge or not to binge. Maar eerst, Looney Tunes, populairder dan Game of Thrones. De in de VS nieuw gelanceerde streamingsdienst HBO Max heeft Looney Tunes weer teruggebracht. En met succes, de nieuwe versie met de klassieke cartoon-characters zoals Bugs Bunny en Daffy Duck... blijken nu tot de best bekeken programma's van het moment te behoren. Beter zelfs dan Game of Thrones, al dus Bloomberg News. En die hebben zich gebaseerd op Parrot Analytics. En die kijken dan dus naar de streams, maar ook naar piraterij en naar wat er gebeurt op social media. En daarmee maken ze dus een afweging dat Looney Tunes, dus gewoon de oude...
Maar zijn dit dan... dit zijn nog oude afleveringen, toch, van Looney Tunes?
Volgens mij, nee, ik heb het zelf nog niet bekeken, maar het zijn volgens mij weer nieuwe afleveringen.
Oké.
Want
ja, iets bijzonders is ermee aan de hand.
Precies.
Maar laten we eerst even op dit nieuwtje ingaan. Want Game of Thrones is natuurlijk iets wat al door heel veel mensen bekeken is. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat bij de lancering van zo'n nieuw platform, dat als er iets nieuws op staat, wat jij dus zegt, Looney Tunes, nieuw.
Mm.
Dan snap ik dat populairder is dan al die afleveringen van Game of Thrones.
Ik moet zeggen, dit is gewoon een leuke headline. Het klinkt leuk, maar het is natuurlijk inderdaad... De meeste, heel veel hebben het al wel gezien. Dus dat op dit moment inderdaad Game of Thrones niet zo hard gestreamd wordt als Looney Tunes.
Wat
maar...
nou echt een goede knaller was geweest voor HBO Max... is als ze meteen zo'n zo'n spin-off serie van Game of Thrones hadden gelanceerd. Zo van niks over te zeggen, maar hier is die.
Ik denk dat het nog te vroeg zou zijn.
Ja, en het duurt natuurlijk heel lang voordat je zo'n serie... En dat kun je ook niet helemaal geheim opnemen natuurlijk. Dus wishful thinking, maar het zou wel vet zijn geweest. Dan hadden ze echt een klapper gemaakt.
Ja, maar goed. Nu dus doet Bugs Bunny al... doet Bugs Bunny het dus al erg goed. En wat dus een opvallend punt is wel dat Elmer Fudd, dus dat is dat dikke gefrustreerde jagertje die Bugs Bunny altijd achterna zit, heeft zijn jachtgeweer moeten inruilen voor een zeis, want geweren zijn niet meer te zien. Want in principe is wat Looney Tunes doen, is eigenlijk alleen maar elkaar achterna zitten en proberen een kopje kleiner te maken, in mijn herinnering.
Ja, zeker. Zeker.
En elkaar treiteren met aanbeelden en met hoe heet dat, shotguns.
En mooie tekeningen op een muur zetten waar iemand doorheen wil rennen en die zijn nep.
Precies. En mooie landschappen op de muur,
Precies. Dus nou ja, het is... ik las het ook, dat Elmer Fudd zijn geweer moest inleveren voor een zeis. Ten eerste, waarom heeft een jager een zeis bij zich? Dat vond ik al raar. Maar
het gaat specifiek om het vuurwapen. Ja, want daar is dus ook een statement over gegaan. Dat het echt
betuttelend, vind je niet?
Ik vind dit ook eigenlijk nergens op slaan. Ja, ik weet niet of het echt iets dat dit echt iets oplost. Want het is alsnog, is geweld. Het hele idee achter de Looney Tunes. Iedereen slaat elkaar om de oren. Het is een jager en als hij nou geen geweer heeft, is het zo moeilijk doen. Ik denk niet dat dit enigszins ergens aan bijdraagt, heel eerlijk gezegd.
Nee, ik vind het alleen maar belachelijker, want het idee dat een jager en Elmer Fudd... Kijk, het hele karakter Elmer Fudd is natuurlijk gewoon een redneck.
Ja.
Dus het was al om de rednecks belachelijk te maken, dat hele karakter. En ja, om hem nu een Zeiss te geven, ja, dan vraag je je toch af. Ik denk dat het merendeel van de kinderen geen idee van een Zeiss is, sowieso. Als je dat al ziet, dan denk je van, nou, wat is dat nou weer? Een geweer, daar kun je wat meer bij voorstellen.
En ja, misschien is dat het juist het punt.
Het lukt hem natuurlijk nooit om iets met dat geweer uit te richten.
Hij heeft hem, ja, of hij heeft hem te pakken en dan of zijn staartje te pakken of zo. Ja, dan ja, komt dus, hij wel weer terug.
Of het geweer blaast op in zijn eigen gezicht. Ja. Want dat was ook heel vaak, hè, dat het geweer dan... niet functioneerde. Dus eigenlijk was het ook een hele mooie manier om te laten zien dat geweren ook niet iets oplossen. Maar ja.
Nee, ik zie hiervan ook niet echt de toegevoegde waarde. Maar goed, je ziet dat er heel veel stappen worden gezet.
Ja,
en
want
allerlei beslissingen worden genomen.
Twee weken lang zitten we nu in een sfeer, vooral in Amerika, maar ook hier in Nederland en in Europa, van de Black Lives Matter movement. Die krijgen eigenlijk in korte tijd heel veel dingen voor elkaar. Niet alleen dit komt daardoor, hè, dat de geweren eruit gehaald zijn. Dat is waarschijnlijk ook wel een beslissing die al wat eerder is genomen. Want anders zat het niet nu al in die serie. Maar je ziet de afgelopen jaren dat er natuurlijk al heel veel beweging komt over wat kun je wel nog laten zien en wat kun je niet meer laten zien. Maar vanwege de Black Lives Matter movement, die nu flink opgekomen is naar die dood van George Floyd in Minneapolis. Daar zie je wel wat grote veranderingen. Bijvoorbeeld cops.
Ja. Inderdaad. Cops, ik zeg nu start intro, want die zullen er wel even inzetten, toch?
Ja, dat komt goed.
Oh, ja. Is filmed on location with the men and women of law enforcement. Nou goed, dat is het eerste waar ik aan denk. What you gonna do? Nou goed. Seizoen 32 zou alweer gaan beginnen volgende week, geloof ik. Maar dat is gecanceld vanwege, als in reactie dus op de Black Lives Matter movement. Want ja, je kan inderdaad wel zeggen dat...
deze begrijp ik dus wel.
Sorry?
Deze begrijp ik wel. Deze cancellation. Want... Cops is een serie die al 32 seizoenen lang politiegeweld en politieoptreden verheerlijkt. Of in ieder geval laat zien hoe het gaat. En de cops zijn de good guys in deze serie van Paramount TV. Een goedlopende en goed bekeken serie in Amerika die volgens mij ooit in het leven is geroepen om te laten zien dat de politie niet alleen maar slechte dingen doet, maar ook heel veel goede dingen doet. Maar als je een aflevering kijkt van die serie, dan ja, krijg je wel het gevoel dat de politie oppermachtig is en alles voor elkaar krijgt en ja, dat geen tegenspraak duldt. Nou ja, dat is natuurlijk alles wat je op dit moment niet wil zien van de politie in Amerika. Want die liggen enorm onder vuur naar meerdere vergrijpen, vooral met zwarte slachtoffers. Nou ja, dan snap ik wel dat deze serie van de buis gehaald wordt.
Ja. Nou ja, het is natuurlijk. Dus je ziet gewoon dat in medialand, nou ja, in alle commerciële en niet-commerciële mensen zijn aan het. Of en instituten zijn aan het kijken hoe ze met deze hele revolutie, wat je het eigenlijk misschien inmiddels wel bijna kan noemen. Want het is natuurlijk zo wereldwijd overgeslagen dat iedereen kijkt van wat moeten we hiermee? Of en nou ja, dan is inderdaad. Zo'n serie als Cops, en zeker als dat volgende week uit zou komen, dan is dat echt totaal tone-deaf, zoals ze dat dan noemen. Dus ja, en na 32 seizoenen is het misschien ook wel mooi geweest. Ik was verbaasd om te horen dat het nog... Ja, maar er bestaan in Amerika nog steeds zoveel dingen. Bijvoorbeeld, je hebt ook Survivors, geloof ik, ook al 30 seizoenen en dat soort... Ja. Ik ken het, maar ja, vroeger was
Bold
dat...
Bold and Beautiful loopt nog altijd.
Dat, precies, ja, dus je hebt wel meer van dat soort... Dus nee, dat is niet... dat is niet gek, dat is gewoon ook gewoon dat het helemaal niet... gepast meer is in deze tijd.
Ja, dit soort televisie is natuurlijk voor zo'n zender heel makkelijk om te maken. Je zet een dashcam neer en je laat zien wat die cops allemaal doen. En je stuurt een cameraploegje mee.
Ja, ik denk maar dat het alleen met liability en zo misschien...
Ja, dat zou kunnen, maar het is niet zo moeilijk om te maken. Dus ik snap ook wel waarom er 32 seizoenen van zijn, maar het is inderdaad ook wel eens klaar. Hè? Er wordt tijd dat nu weer Big Brother bijvoorbeeld terugkomt op tv, dus...
Ja, nou ja, ik daar Daar word ik niet per se enthousiast
nee,
van.
Nee, volgens mij... Ik weet niet of er luisteraars van ons zijn die daar enthousiast van worden. Maar ik vind het een hele goedkope truc. Maar dit is een heel raar bruggetje natuurlijk wat ik nu maak. Maar heel goedkoop dat dat terugkomt.
Hoe bedoel je goedkoop?
Ja, omdat je weet dat het nu moeilijk is om scripted television te maken. Dus haal je maar weer een...
Omdat het gewoon corona-friendly is.
Ja, soort van. Precies. Je test de 10 man die dat huis in gaan, die test je van tevoren. En dan kun je ze prima in huis zetten. Je zet er wat camera's op. Je hoeft er weinig aan te doen qua productie. Ja, en je kan het zo uitzenden. En,
ja, dat ik zo dat ik het nog helemaal niet bekeken inderdaad. Maar dat is natuurlijk wel
het is voor,
een goede reden. Ja. Nou ja.
Voor RTL komt het weer op terug. Hè?
Ja, want ja. Peter van der Vorst zag je er trots over vertellen dat het heel erg 2020 zou zijn.
Nou, dan hebben ze dadelijk elke avond om 7 uur of zo hebben ze televisie.
Nou, ik heb het niet eens. Ik zag die headline trouwens voorbij komen dat hij vond dat Big Brother juist heel erg 2020 was. En ik heb het niet eens gelezen om te horen waarom. Maar ik kan me voorstellen, aangezien iedereen een soort Big Brother huizen heeft gehad de afgelopen tijd, dat het daar een beetje mee te maken heeft. Maar ik heb tegelijkertijd ben ik dat al die content die zeg maar over de quarantine is gemaakt en leven in corona, dat hoef ik eigenlijk helemaal niet gezien. Ik ben al blij dat we weer een beetje vrijheid hebben. Dus ik hoef niet meer terug in die vibe of zo. Dus ik heb daar, je bent alweer, ik weet niet, maar goed.
Nee, ik vraag me af hoeveel mensen erop zitten te wachten.
Ja.
Bij de cancelcultuur
ja,
blijven.
Want we zijn deze week dus, nou ja, wat we al zeiden, er is echt wel een soort van culturele revolutie gaande op naar aanleiding van... het overlijden van George Floyd en Black Lives Matter movement. Met als gevolg zoiets als Cops wat verdwijnt. Maar ook Little Britain, de gevierde comedy show van Matt Lucas en David Walliams. Die is van Netflix gehaald. En ook van BBC iPlayer, waar die op te zien is. Dat is ook afgelopen vrijdag is die er afgetrokken. En de directe aanleiding is ook de Black Lives Matter movement. Er werd nogal, geloof ik, zijn er wat scènes waar dan... blackface in gebruik. Ja, ze gebruiken schmink om mensen met etnische...
Die serie maakt natuurlijk alles belachelijk wat er is. Ja. Dus van alle van transgenders tot homo's tot blackface en eigenlijk alles wat je kan doen wat belachelijk is, dat doen ze. Zij hebben zelf ook gereageerd, hè, met Lucas en David Wallace.
Walliams.
David Walliams.
Was ooit getrouwd met Lara Stone.
Ja, ja hoe die dat gedaan had. Nou ja, goed, dat is weer een ander verhaal. Ze hebben zelf gereageerd en ze zijn het ermee eens. Zij zeggen van, het is inderdaad niet meer van deze tijd. De tijd die we toen we het maakten, Little Britain, toen paste het. Want toen kon je alles belachelijk maken. Nu zouden we iets anders maken.
Ja.
Dus zij zeggen zelf ook van, nou ja, we vinden het prima dat het er afgehaald is. Wat ik aan de ene kant begrijp, aan de andere kant denk ik van ja, het is ook een tijdsbeeld. En ik vind ook dat je soms tijdsbeelden moet laten staan. We hebben het wel eens gehad over Disney+, wat allemaal oude series en films online heeft gegooid. En daar overal disclaimers bij heeft gezet. Hè? Waarschuwingen over wat er allemaal in zit en wat nu niet meer zou kunnen. Nou ja, dat zou je bijvoorbeeld bij Little Britain ook kunnen doen. Je zou kunnen zeggen van dit is gemaakt in 2003... toen dachten we zo en zo over iets. En je moet het ook zien met humor. En de makers die wilden dit en dit en dit ermee zeggen. Nou ja, dat is misschien een disclaimer die je tegenwoordig nodig hebt bij humor. Maar om alles dan maar weg te stoppen en niet meer uit te zenden, dat vind ik eigenlijk wel vrij jammer.
Ja, en nee, goed, ja, Netflix en BBC, dat zijn natuurlijk hele grote mainstream partijen.
Op YouTube is trouwens alles nog te vinden.
Ja, precies. Die dan natuurlijk dat soort. Die hebben meerdere overwegingen om dat dan niet meer bij hun catalog te laten horen. Maar het is ergens ook wel zonde, inderdaad, als de hele. Of nou, zonde, misschien niet van die specifieke aflevering, maar als betekent dat heel Little Britain gewoon verdwenen is daardoor. Mm. Vraag je af, is dat dan de oplossing? En zou je dat nou ja, inderdaad met zo'n disclaimer misschien kunnen ondervangen dat het. Dat het wel beschikbaar blijft, maar ja, nog onder voorbehoud en onder. Ja, maar goed, ja, ze zijn er zelf blij. Ik denk dat ze er zelf ook blij bij zijn, omdat het gewoon meteen een pasboom van het gezeik af zijn. Want iedere broeder is deze week zelfs van Georgina Verbaan een foto met een meneer in blackface of gesminkt, nou, hoe je het noemt,
Ja, op geen stijl. Maar ja, dat zijn van die dingen. Weet je, dat Georgina Verbaan nu een andere mening heeft over iets waar ze vroeger misschien dacht dat Zwarte Piet wel oké was en nu niet. Ja, dat hoort erbij. Dat
maar
je
dat is natuurlijk ook
toch?
Het punt. Ja, precies, dat je ouder punt. Wordt. Heel, ja. Iedereen heeft natuurlijk heel veel dingen zagen we toen anders die we nu weer niet zo zien. En dat is op zich wel goed om ons bewust van te zijn en misschien ook uit te spreken. Maar om iedereen er op kapot te maken, ja, dan zijn we nog wel even bezig. Terwijl het juist allemaal soort van hopen dat we gegroeid zijn of in ieder geval nog groeien. Dus ik vind dit... maar ik denk dat het voor nu... ik snap dat zij er geen protesten hebben, dat ze nu zoiets hebben. In dit klimaat is het prima om het even te laten. En misschien kan je het wel in de toekomst in een andere context terugplaten met disclaimers.
HBO Max, die is ook al aan het verwijderen geweest.
Ja, die heeft namelijk Gone with the Wind verwijderd. De filmklassieker uit 1939 over de burgeroorlog in en die dan aan de kant van het zuiden, dus van de Confederates, verteld wordt vanuit een familie met hoofdpersonage Scarlett O'Hara. Nou ja, ik kan niet een grotere filmklassieker bedenken.
Dit is de
film, 3 uur lang. Ik weet nog, nou ja, het was mijn lievelingsfilm als klein Charlientje. En hij stond bij ons op 2 verschillende videobanden, want hij was zo lang.
Dus die stond in zo'n dubbel videoband. Ja,
dus die moest dan... Ja. Opgenomen. Maar goed, hij is dus naar aanleiding van een opiniestuk dat in de Los Angeles Times verscheen van 12 Years a Slave, scenario schrijver John Ridley, is die verwijderd, want die gaf daarin commentaar dat het verheerlijking zou zijn van hoe dat zuidelijke, de Beautiful South, hoe dat verheerlijking zou zijn van hoe dat daar ging. En het hele lijden van de slavernij daaronder vertegenwoordigd in wordt. Want ik bedoel, ja, die slaven die zijn ook allemaal gewoon jolly en doen allemaal gezellig mee. En die vinden het net zo, die horen gewoon bij de familie, althans zo wordt
mammy.
Dat afge... Ja, ja want waardoor dat specifiek deze film verwijderd wordt, dat ik dat wel heftig vind, omdat het... ze hebben het tijdelijk verwijderd, dat hebben ze er ook bij gezegd, dat ze tijdelijk verwijderd hebben om daarover opnieuw over na te denken hoe ze dat moeten doen. Maar het is natuurlijk inderdaad een film die een stukje van die geschiedenis van die kant vertelt. Maar tegelijkertijd in het echte leven ervoor zorgde dat de eerste zwarte actrice ooit er een Oscar won. Ja. Dat was...
Hattie McDaniel.
Yes, inderdaad. Ze was ook de dochter van 2 voormalige slaven. En ze speelde dus ook Mammy, dus het dienstmeisje. Maar ook een beetje de moeder, een beetje de nanny. Mammy, echt de nanny was dat van Scarlett.
Nou, een hele belangrijke rol, omdat inderdaad wat jij zegt, de eerste zwarte actrice die een Oscar won.
Ja, en ik heb er nog even op nagelezen. Schappig, dat die verhaallijn speelt ook een rol in Hollywood, hè? Die serie die nu op Netflix staat. Maar toen zij dus genomineerd was dat... want zij mocht dus niet bij Vivien Leigh en... Red Butler, hoe heet die in het echt ook weer? Bij de hoofdrol, want iedereen was genomineerd, want ze hebben 10 Oscars gewonnen toen. Die moest ergens anders zitten. En dat was toen natuurlijk in 1939, moet je voorstellen. Ja. Een hele revolutie. Dus dat heeft ook
voor
iets...
Voor Rosa Parks.
Ja, precies. Dus dat heeft ook iets heel... Ja, er hangt heel veel aan, zoveel geschiedenis aan die film. Dat ik denk, om hem te cancelen, dat lijkt me gewoon ontzettend zonde. Bovendien ben ik gewoon echt tegen... kijk, ik vind ook dat je als je bij wijze van spreken Mein Kampf moet kunnen bestellen. Ik ben tegen boeken en films afschaffen.
Dat is waar we het net natuurlijk ook over hadden met Little Britain. En dat is totaal niet vergelijkbaar met Gone with the Wind. Want Gone with the Wind is gewoon een klassieker. En dat is een kunstwerk. En kunstwerken die geven een bepaald tijdsbeeld weer. Ja. En daarom kijk je ernaar. Maar ik ga niet naar Gone with the Wind kijken en denken van... Oh, zo is het nu. Want dat is gewoon...
Of het was zo leuk toen.
Of het was zo leuk
gezellig
toen.
Daar in het zuiden met die slaven.
Het geeft iets weer van hoe er toen iets over gemaakt is. Ook alles wat er achter de schermen is gebeurd. En dat er Oscars zijn gewonnen door een vrouwelijke zwarte actrice. Dat is gewoon heel belangrijk voor de filmgeschiedenis. Voor alles wat nu nog... Er wordt nu nog zelfs een serie gemaakt, Hollywood. Die ook wel heel erg aan... alles toch wel een beetje wat romantiseert. Maar nu nog hebben we het erover, over zo'n filmklassieker. En om die dan weg te halen vanwege protest nu... en dat is hetzelfde met dat je standbeelden weghaalt van mensen... en die ook inderdaad fout waren.
Nou, je geeft een beetje toe aan de waan van de dag. En dan wil ik niet zeggen dat Black Lives Matter een waan is. En dat het maar. We ervaren nu allemaal zo'n. Met alle respect, aan de ene kant hype, omdat het heel erg leeft. Het is heel erg in de heat, of we zitten heel erg in de...
En het heeft ook echt, dat is ook echt goed dat er is.
Absoluut.
Alleen, het moet niet doorslaan
het is
naar
niet het, moment
het verwijderen
om
dingen achter, van geschiedenis. Want zodra je geschiedenis gaat verwijderen, dan ga je ook dingen vergeten. En dan ga je dus ook niet meer weten waarom je dit dus doet. Maar je kan wel verwijzen naar een film en zeggen van, als je dit kijkt, dan weet je wat er fout is. Prima. Als je naar een standbeeld zegt van dit standbeeld, dit is van iemand die foute dingen heeft gezegd en dat allemaal eronder zet, dat je een extra bordje eronder plaatst van Jan-Pieter Koen,
ja.
Bijvoorbeeld, hè, waar we de Koentunnel hier in Amsterdam hebben. Dat was ook geen fijne vent, want die ging ook over slavenhandel. Nou ja, zet dat erbij. Schrijf dat overal. Zeg dat het zo was, maar verwijder het niet, want dan weet de volgende generatie heeft geen idee meer wie die mensen waren.
Nee, dat is ook mijn argument om historie inderdaad te vernietigen. Ik weet niet of dat bijdraagt aan een eerlijk beeld. En het gaat juist ook om dingen onder het licht te brengen en dingen te openbaren. Volgens mij dat we het gaat heel de tijd over institutioneel racisme, wat zeg maar in onze society en onder onze gewoonten zitten ingebakken zonder dat we er zelf bewust van zijn. Maar ik denk dat dit soort hoe de maatschappij functioneert, dat vertaalt zich heel erg in hoe je in de fictie die we zien, of hoe je dat in Friends ziet, of hoe je dat in films die gemaakt zien. Dus dat is om daarmee te rommelen, dat is een... Maar goed, weet je wat het is?
Want eigenlijk moet je dan alles van voor Blackish en zo moet je weghalen, want overal zit...
Ik had het laatst ook over mijn guilty pleasure, dat ik af en toe de simpele films van Adam Sandler wel kan genieten. Maar als je die zo... Hoe ouder ze worden, er zitten ook zoveel foute grappen in over... er wordt dan geen N-word, maar bedoel faggot en dit. Dat is allemaal in de tijd. Dus als je... Waar ga je dan die grens zetten? Dan kan je echt heel veel in de prullenbak gooien. Dat is... Maar goed, het is wel een interessante discussie. Want
het zijn niet alleen maar series en films die gecanceld worden. Hè. Er zijn ook acteurs en actrices die nu... want ik gooi er even eentje op. Hartley Sawyer van de serie The Flash.
Nou, nog nooit van gehoord, persoonlijk. Tenminste, The Flash wel, maar ik kende die jongen niet.
Maar The Flash heb ik best wel lang gekeken.
Oké, okay, dus jij weet echt precies wie dit is.
Hij speelt best wel een leuke rol. Van Ralph Dibny speelt hij de rol. En dat is de Elongated Man. Dat is een beetje zo'n plastic man die alles kan uitrekken en zo van zijn hele lichaam. Maar hij is dus vanwege tweets... Nou, dat is een klassieker, hè, want die hebben we al heel vaak voorbij horen komen. Maar hij heeft ergens in 2012 een paar tweets gestuurd die dan achteraf ook weer grappig bedoeld waren. Nou ja, leer nou eens dat je bij Twitter niet kan aangeven of je sarcastisch bent, of dat je grappig bent, of het staat gewoon op papier, het staat op zwart op wit.
Ja.
En daarom is hij nu ontslagen en komt hij niet in het zevende seizoen van die serie terug.
Ja,
nou ja,
ja
dat
goed,
is
zielig sowieso
voor de jongen, maar het is ook weer, weet je, als je zo'n publiek figuur bent en je hebt ooit zoiets op Twitter gezet, je ziet het bij iedereen, dan komt het terug en studio's zijn als de dood om met dit soort mensen geassocieerd te worden.
Nou, dat is het. Het gaat heel erg om het signaal. Hoe heet dat? Virtue signaling wordt dat dan. Maar wat soort signaal zendt HBO Max uit als ze totaal niet in deze tijd totaal niet zouden reageren op dat commentaar op een Gone with the Wind? Zij moeten zeg maar erkennen dat ze luisteren en dat ze erover nadenken. En zij moeten signalen geven naar Twitter, naar de sponsors of de advertisers. En dat ze daar iets mee doen. En als ze, nou goed, zo'n en die acteurs. Er zijn op dit moment in heel veel branches. Ik geloof de hoofdredacteur van de New York Times Food, daar was iets mee.
Zelfs Anna Wintour heeft haar
excuses
aangeboden.
De CEO van CrossFit, die heeft ook iets. Ja. Die ze,
iets gezegd.
Het is echt de beltjesdag. Maar ja.
Lea Michele.
Ja, en daarmee in deze hele. Hoe heet dat? Nou, ik wil het. Nee, het is geen beeldenstorm. Hoe noem je zo'n...
Shitstorm, mag ik wel best wel zeggen.
Ja, een soort. Ik moet een beetje aan de Franse Revolutie. Dat iedereen. Dat
ja,
ze iedereen.
Deze revolutie. Ja, de revolutionaire. We weten pas over een paar jaar hoe we hierop terugkijken.
Maar... Ja, maar ik heb wel. Ik zat deze week. Ik heb wel heel erg. Ik vroeg me altijd al af hoe het is om in de 60's geleefd te hebben. En ik heb wel een beetje het idee dat deze vibe daar dan bij in de buurt komt. Hoewel, ja, qua. Hoe heet dat?
Qua protest en qua.
Ja, gewoon en hoe het in Amerika zijn ze natuurlijk al, want ik heb dan nauw contact met vrienden daar, zijn ze natuurlijk nog veel, want het is echt een heel ingeslapen wat we hier daarvoor mee kregen. Ik bedoel, daar staat het hele land op zijn kop. De Pride Week is ook begonnen, ja. Dus er komt ook nog een roze
boog
overheen.
En dan heb
overheen.
Je dus ook nog, hè, want het is 2020 en niks komt, alleen corona wat daar.
Ja.
Langzaam
ja.
Weer.
Maar dat heeft denk ik wel allemaal met elkaar te maken dat dit nu zo.
Dat wat een jaar dit.
Ja, nou daarom. Het is wel een jaar waar we over later terug vertellen. Dus dat is wel interessant. Maar goed, Lea Michele die kwam, aangezien toch iedereen aan opgeknoopt werd, werd Lea Michele ook even aangepakt. Want een oude collega van haar, van Glee, de actrice. Ja, ik heb Glee eigenlijk nauwelijks bekeken.
Nee, ik een paar seizoenen. Maar deze meid kende ik ook niet. Ik weet ook niet meer precies hoe ze heet. Maar dat was een zwarte actrice. Die zat ook in Glee. En die zei, ik werd echt opzet gepest door Lea Michele.
Ja, en ze had een grap gemaakt dat ze in de pruik wilde schijten. Dat is de opmerking die...
Dat is niet netjes.
Nee, dat is niet... Nee. Nee, maar goed, toen kwamen nog meer... dat is een beetje wat we laatst ook met Ellen zagen gebeuren. Dat je dan natuurlijk, als de een iets zegt nu... en op Twitter springt iedereen bij. Dus nu komt Lea Michele toch best wel uit de verf als een... als gewoon een grote heks eigenlijk.
Ja, en er was wel al een beetje bekend... dat zij niet de meest leuke was om mee samen te werken bij Glee. Ze heeft daarna ook nauwelijks meer rolletjes gehad. Hè? Dat is ook wel... Glee was haar grote serie. Maar daarna valt het eigenlijk wel tegen... Dat komt omdat ze wel bekend staat in het wereldje als moeilijk. En als je bekend staat als moeilijk en je bent ook nog niet eens de meest talentvolle en de superknapste die er rondloopt, dan kun je het eigenlijk wel schudden in die wereld.
De conclusie is dat het niet per se een rassending was om discrimineren, maar dat ze gewoon tegen iedereen...
Ja, ze was gewoon tegen iedereen vervelend.
Ja.
Maar je ziet wel, het kaf wordt nu van het koren gescheiden. En dat echt wel bijltjesdagen is in Hollywood. En dat op het moment dat deze podcast te beluisteren is komend weekend, dat misschien alweer zoveel eroverheen is gegaan dat er een appendix bij gedaan moet worden.
Ja, nou ja, goed, het is in ieder geval interessant om mee te maken en vind ik dan in ieder geval. Ja. En om over te discussiëren, ik denk dat in ieder geval ook goed is om te doen. Zeker als wij twee witte broekjes hier zitten.
Nou ja, het is wel om daarop te reageren. Ik heb er zelf niet heel veel op gereageerd of mee gedaan de afgelopen weken. Misschien is dat heel slecht, maar ja, ik had zoiets van dus ik volg het met veel interesse wat er gebeurt in de VS. Het zet je toch wel aan het denken.
Ja.
En dat is al een aantal jaren aan de gang, hoor. Het is niet dat ik nu deze week ineens denk van nu moet ik er ook eens over na gaan denken. Nee, de Black Lives Matter movement is natuurlijk al veel langer bezig. Ja,
ik vind het best wel met Me Too te vergelijken. Ja. Want je hebt gewoon dat op een gegeven moment... Weinstein was een kantelpunt waardoor de hele floodgates... En hier, deze floodgates, er staan natuurlijk druppelt al overal heel lang, heel veel. Maar dat, weet je, die manier waarop met George Floyd en tegelijkertijd met die Brianna en Ahmaud Arbery allemaal in... Het is gewoon de straw that broke the camel's back, zeg maar. Mm-hmm. En,
in goed Nederlands.
Ja, dat vind ik altijd een leuke uitspraak. Dus als ik hem kan gebruiken, dan gooi ik hem graag in. Excuus. Ben ik wel mijn punt kwijt.
Het wil zeggen, de druppel die de emmer deed overlopen, was dit.
Ja, maar hoe je dat ook... En dan komt er gewoon heel veel naar buiten. En dan kan je gewoon ook niet meer terug. En je kan het ook niet meer niet zien. En kijk, in het geval van Me Too kan ik als vrouw... mij is nooit hele heftige dingen misdaan. Maar ik weet wel hoe de rolverdeling is op een man-vrouw. En herken je natuurlijk wel in heel veel dingen. En ik denk dat daar kan ik dan als wit blond meisje die niet zoveel... te klagen heeft wat dat betreft, me dan nog best in te identificeren. Ja, je denkt je hebt er misschien altijd wel een beetje onderliggend last van. Ook als jullie heel veel donkere mensen zijn die niet elke dag helemaal in de depressie raken van al het racisme wat er is. Maar er spelen natuurlijk wel gewoon continu dingen die niet kloppen.
Nou, het viel mijzelf op het meeste, en dat heb je denk ik ook wel eens gezien. Want, afgelopen jaar ben ik in de VS geweest en vooral in een paar arme staten. In Alabama, Tennessee, en Georgia en Louisiana. En daar zie je dus echt heel erg de scheiding tussen zwart en wit. En heb je echt wijken die alleen maar zo... En als je daar geboren wordt, dan heb je gewoon geen kans. Er is niet 10 kansen die een witte mens krijgt en dan 4 die een zwarte man krijgt. En als je geluk hebt, pak je 1 van die 4 kansen. Nee, als je in zo'n buitenwijk van Memphis geboren wordt, dan heb je 0 kans. 0 kans om ook maar iets te bereiken in je leven. En dan hebben ze het over de American Dream. Maar die jongens die worden op hun 10e voor de eerste keer staande gehouden door de politie. Op hun 11e weer, op hun 12e weer, 13e weer, 14e weer. En op hun 15e denken ze, ik ga ze wegrennen.
Ja.
Want ik ben het beu dat ik elke keer aangehouden word. En op het moment dat ze wegrennen, worden ze neergeschoten. Ja, dus...
Nou, het is natuurlijk gewoon echt een hele andere wereld in Amerika. Sowieso, weet je, het zijn 325 miljoen inwoners met zoveel andere, ook wel, of tenminste natuurlijk zijn de gelijkenissen of hoe zeg je dat, lijntjes in onze historie, maar toch een hele andere geschiedenis de afgelopen, dat is wel anders dan hier. Maar tegelijkertijd is het wel, als je nu ziet hoe... wat voor protestland het eigenlijk, wat voor activistisch land het eigenlijk is en hoe iedereen. En ik moet zeggen dat ik ook mijn ervaring in de VS was ook eigenlijk wel dat iedereen veel meer, waar ik in de Westkust en de East Coast, daar is iedereen juist heel erg meer geïntegreerd met elkaar dan, nou, dat je misschien gemiddeld in Nederland
zeker.
Ziet.
In Californië en in New York, zeker.
Maar, heeft iedere vriendengroep een paar Aziaten en een paar zwarte en een Mexicaan. Ja. En dat is...
Maar daar is dat, weet je, daar is nu de opstand het hoogste. Als je LA kijkt en New York, daar zijn ze ook wel pittig. En Washington natuurlijk heel erg, omdat het ook in het straatje van de president ligt.
Ja, dat is de hoofdstad.
Maar... toch merkte je zelf, wat ik zelf merk, in het midden, waar ook Minneapolis, waar het gebeurd is, hè, met George Floyd en Memphis, waar je vaak...
Minnesota, dus Midwest, toch?
Minnesota, dan heb je Texas, waar ook heel veel van dit soort dingen gebeuren. Dat komt echt omdat ze daar heel erg gescheiden wonen. En daar zie je ook geen halfbloedjes. Je ziet ook niemand die dan met elkaar gaat. Je ziet geen wit en zwart met elkaar. Dus het is zo enorm van elkaar gescheiden.
Ja. Nou ja, goed, ja, dat is lastig om natuurlijk over één kant... Het is gewoon een heel groot verschil. Mm. Maar goed, interessante tijden dus. En zeker voor ons om te observeren en van te leren... en inderdaad naar je eigen te kijken.
Ja. Alleen hebben we het weer weinig over series.
Dit soort culturele bewegingen hebben dan automatisch... Dat zie je al direct invloed op de media en op series. Ja. Want dat heeft invloed op hoe de streamingsdiensten zich gedragen... en hoe welke acteurs er wel of niet nog bonton zijn op het moment. Mm-hmm.
En het is natuurlijk de vraag... in hoeverre gaat dit doorwerken in wat gaan we komend jaar zien in series? Gaat dit meegenomen worden? Komen er meer zwarte hoofdrolspelers in series en in films? Krijgen ze een gelijkere gage voor wat ze doen in vergelijking met de witte acteurs? Nou ja, dat zijn eigenlijk de onderliggende dingen die de komende jaren doorgevoerd zouden moeten worden. Nou, dat is even afwachten.
Ja, nou ja, goed, we volgen het op de voet. Nou, maar we hebben ook nog wel gewoon lekker flauwe series lopen kijken.
Hartstikke flauw, want laten we beginnen met die eerste die we gezien hebben. Want ik zei, ik ga het niet kijken. Jeffrey Epstein, ja. Filthy Rich. Laten we meteen met iets heel vrolijks beginnen, inderdaad. Ja. De documentaire serie over Jeffrey Epstein op Netflix. En ik heb hem toch gekeken. En ik wist natuurlijk wel een hoop ervan. En jij natuurlijk nog veel meer dan ik. Dus ik denk dat jij weinig nieuwe dingen geleerd hebt in deze serie. Want dat vond ik eigenlijk het enige minpunt aan deze serie. Is dat het... het is niet vernieuwend.
Nee. Nee, nee, ik... ik ben wel benieuwd wat jij er dan... niet vernieuwend, wat heeft zij nog meer? Voor je het goed in elkaar zit, voor je het leuk om naar te kijken?
Nou, leuk niet.
Nou, of leuk, nee, om naar goed te kijken. Maar was een lekkere,
ik heb hem samen met mijn vriendin gekeken, die was wel heel erg geïnteresseerd. Die wilde het eigenlijk graag zien. En toen ben ik toch mee gaan kijken.
En toen kwam je er wel in?
Ja, ik kwam er op zich wel lekker in qua serie. En ik vond het ook wel interessant, alleen vond ik dat er... ik had wat meer willen weten over die beginjaren. Daar gingen ze heel snel overheen. Ze gingen heel snel naar Californië en naar de Maagdeneilanden. Dus ik had eigenlijk wel veel meer willen weten over hoe is hij nou opgekomen en hoe heeft hij zoveel geld verdiend. En hoe is hij begonnen met dit soort van piramidespel, hè? Met de jonge meisjes. Hoe heeft hij dat nou gedaan? Want daar kwam ik nog steeds niet echt achter in deze documentaire serie. En ik wilde gewoon meer weten over de banden met al die grote namen. Ja. Trump wordt nauwelijks genoemd. Bill Clinton komt er ook heel makkelijk vanaf.
Heel makkelijk.
En heel veel andere namen worden niet eens genoemd.
Nee. Andrew komt er wel nog een beetje voorbij.
Ja, maar ook dat van Andrew, dat wisten we allemaal al. Dus ik had niet het gevoel dat ik nou naar iets zat te kijken waar echt openbaringen in zaten. En alle vrouwen die deze documentairemakers spraken... die waren al ergens aan het woord geweest. Dus ik had niet ook het gevoel dat deze documentairemakers... nou heel erg goed hun huiswerk hadden gedaan.
Nee, want er zijn zoveel verhalen geweest. Honderden vrouwen. Ja.
En dan kom je met de usual suspects op de proppen.
Ja, maar goed. Kijk, de media werkt ook hoe dat werkt. Waarschijnlijk. Ja. Meestal zijn het in zo'n geval ook een aantal... die dan altijd wel graag met de media... die hebben dan één keer besloten... ik ga nu mijn verhaal vertellen en die willen dat dan... blijven doen, bij wijze van spreken. En er zijn natuurlijk heel veel die dat absoluut nooit... nooit hier aangekoppeld. Of althans in beeld aangekoppeld worden. Maar goed, hoe dan ook...
Wat vond jij ervan?
Wat vond ik ervan? Nou, ik wilde natuurlijk wel zien. Gewoon benieuwd hoe ze dat dan zouden maken. Maar ik had al wel het vermoeden. Ik vraag me af inderdaad of ze echt iets zouden kunnen onthullen... wat ik nog niet voorbij had zien komen. Aangezien ik me altijd lekker inbijt in dit verhaal. En dat was ook niet zo. Ik vond het een beetje een... ja, je had zo'n E-True Hollywood story, had je vroeger altijd.
Ja,
zo'n verhaal, zo'n vertelling. Nou, toen ontmoette die, het gebeurde die. Kijk, en alle interessante kanten van de zaak.
En met enge muziekjes. Dat je denkt van, nu komt er een onthulling.
En van,
maar
met van die files in beeld, van die court documents. Ja. En en verder zat er echt iets in wat ik... er zat eigenlijk nauwelijks iets nieuws in. Dus ik zou dit is leuk als je eigenlijk nog weinig van het hele Epstein-verhaal weet. Dan is dit een beetje de 101 course in dit hele verhaal. En alle interessante vragen zoals jij zegt van hoe zat het nou precies met Bill Clinton? Want Bill Clinton zou niet minder dan 23 keer bij hem in een privévliegtuig hebben gezeten. Dus kan je voorstellen wat voor... Ik weet niet hoe vaak je met iemand met 23 keer in een vliegtuig überhaupt hebt gezeten. Ben je op zich best wel close met iemand?
Nee, ik heb nog nooit, denk ik... Ik heb met niemand... Nee, 23 keer...
Nou, vliegen zijn net iets vaker dan jij natuurlijk. Ja. Maar dan nog ben je best wel... best wel aardig. En hij is ook op dat eiland geweest, et cetera.
Ik heb vrienden waarmee ik 10 keer in het vliegtuig heb gezeten, denk ik. Ja.
Nee, nou goed, dus dat is Bill Clinton. Op die bewuste avond waar Prins Andrew... een soort van zijn afscheidsfeestje van Epstein, waar hij ook over vertelde in dat interview. Daar was bijvoorbeeld ook Chelsea Handler te gast. En Woody Allen was er trouwens ook te gast. Dat soort. Nou dat, je zag haar even in beeld, maar daar wordt dan ook niet op ingegaan. Nee. Er zijn heel veel draadjes aan het verhaal.
En zeker ook Woody Allen, waarvan iedereen ook weet dat hij niet de meest schone handjes heeft.
Nee, maar dat is weer ook weer een verhaal. Maar goed, nee, Woody. Maar er waren ook types die. En toen was Woody Allen ook nog niet zo. Toen was dit hele. Ding met Ronan en zijn dochter nog niet gebeurd. Maar goed, dat soort. Komt helpt met ook met dat soort mensen goede banden. En natuurlijk waarom? Kijk, het hele idee is. Of een theorie is dat hij natuurlijk voor gewoon chantagemateriaal verzamelde op al die grote. De grote der aarde voor Mossad, voor Israël. Dat is een conspiracy theory. En dat hij ook op die manier zijn geld kreeg. Want dat is ook nog steeds vaag hoe die rijk is geworden.
Precies, want er wordt een stap gemaakt van 1, zoveel miljoen... wat hij op een gegeven moment ergens als commissie had gekregen... naar hij heeft een eigen eiland en dit en dit en dit en dit. Dus waar zit dan die stap waar je van 1 miljoen... een paar miljard maakt. Want dat had hij.
Ja, en er wordt steeds genoemd dat er overal videomateriaal of recording, hele professionele opnamemateriaal gevonden werd. Maar dan punt. Dan niet van, waarom? Wat deed hij daarmee? Dat werd allemaal niet...
De hele tijd dacht je van, Dat is als je soms naar een interview zit te kijken op televisie en dat je denkt, vraag nou door. En dat komt er dan niet.
Ja. En natuurlijk dan die Ghislaine Maxwell, natuurlijk nog de grote...
Het was eigenlijk gewoon heel frustrerend. Het waren vier prima afleveringen voor inderdaad als je niet weet wie Epstein is. Maar als je wel al iets ervan weet, dan hoef je dit niet te zien.
Nee, zeker niet. Nee, en ik zat er ook over na te denken van waarom doe je het nou? Kijk, je ziet natuurlijk dat Netflix gewoon onderwerpen over content maakt over onderwerpen die populair zijn. Ja. Zoals White Lines of Ibiza is altijd.
Zoals wij ook doen, hè. Als het populair is, hebben we het erover.
Zo werkt het wel een beetje. Ja. Epstein, dat is natuurlijk het schandaal van de eeuw. Dus tuurlijk maak je daar dan een documentaire over. Maar ik denk dat ze ook, als je ziet dat Epstein al, vermoord is, hoogstwaarschijnlijk in de gevangenis. Nou ja, daar durf ik best als er... ik weet niet of je bij de Engelse boekies hierop kan wedden, dat er een moment komt, dan zet ik daar wel op in. Maar dat zal waarschijnlijk nooit uitkomen. Nee. Maar hoe dan ook... Ze kunnen natuurlijk om legal reasons kan je dit helemaal niet heel spannend maken. Want als zij mensen als de Clintons en al die gaan aanspreken of insinueren, dat kan nooit spannend worden. Want dan worden ze meteen van hier tot Tokio gezoet of erger. Mm. Dus nee, dat is...
Wordt Netflix vermoord.
Nee, precies. Ted Sarandos. Nee, je kan niet... ze kunnen helemaal geen spannende uitspraken hierover doen. Want ik denk dat nooit te verzekeren of iets is. Maar goed, we hebben hem weer gezien.
Precies. En wat ik eindelijk nu ook af heb, daar wil ik het heel even kort over hebben, Better Call Saul. Ik las namelijk dat seizoen 5 inderdaad misschien wel beter zou zijn dan wat er allemaal in Breaking Bad gebeurt.
Als ik je even mag onderbreken, want ik denk misschien moeten we voor in ons komende seizoen een late to the party geluidje hebben. Ik heb ook dadelijk een late to the party suggestie. Oh ja. Okay. Want dit is, dan...
Is mijn late to the party.
Onze luisteraars denken van, jezus.
Komt hij weer met Better Call Saul? Dat hebben we allemaal gezien. Ja, klopt. Ik heb ze nu allemaal gezien. Ja. Dus vanaf volgend seizoen zit ik op jullie snelheid, luisteraars. Oh ja. Dus dan kunnen we samen erover hebben, over wat we nou vonden van de afgelopen afleveringen. Maar ik moet sowieso even zeggen, die laatste paar afleveringen van seizoen 5. Wauw. Dus echt, deze serie is inderdaad misschien wel beter dan Breaking Bad.
Oh.
Ik durf het ook nu... Ik had het echt niet verwacht vanaf de eerste paar seizoenen. Ik dacht echt van, dit is een hele andere soort serie. En dat is het ook wel. Maar wat er allemaal in die laatste afleveringen gebeurt... en de spanning en nu dus de opbouw naar een seizoen 6... wat het laatste seizoen gaat worden. Ja, dat wordt een knaller.
Oké, ik ben al helemaal met dit feestje.
Dus jij mag...
Maar dat komt, dit bewaar ik nog. Ja.
Waar ik vroeg bij de party ben, want ik hoor echt helemaal niemand over deze serie. En
het schijnt niet zo goed te gaan met Quibi.
Ja, dat snap ik. Ik snap dat het niet goed gaat met Quibi. Want het is natuurlijk ook een idee wat gemaakt is voor mensen die veel moeten reizen. En korte filmpjes, dat wil je nu niet. Je wil nu lange content.
Maar ze hebben echt pech gehad met de lancering.
Oh, Kirby Jenner. Ik heb het afgekeken, de 8 afleveringen. Want je bent er in 20
Het is jammer
minuten.
Dat we geen podcast zien, want als je de blije blik in Kevin's ogen, die zie ik,
maar
gewoon, zie ik
alles
zelden.
Gepersifleerd wordt van de Kardashians. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de random walk-ins van bekende mensen, die altijd in de Kardashians, dat je denkt van, waarom ben je nou ineens dit seizoen bevriend met die en die? Dan zegt hij, oh, here are my friends.
Zoals Kanye West is ook zo begonnen.
Ja, here are my friends, Foster the People, die band van... Ja, die komen dan ineens een aflevering hem helpen met van alles en nog wat. Of dan belt hij een hele bekende acteur om ergens mee te helpen. Die ook zegt van, waarom bel je mij? Ik ken je moeder helemaal niet. En dus er zitten de hele tijd van dit soort verwijzingen naar de Kardashians. Het knip- en plakwerk is gewoon heel goed. Dus als je Quibi hebt, 90 dagen gratis.
Nou, dat is dus niet meer. Ze hebben het al teruggeschroefd naar 2 weken.
Oh.
Ja, dus wij hebben toen... ik had het ook aan iemand aangeraden. En die ging... Ik zei, ik heb maar 2 weken. En toen zei ik, ik heb nog 50 dagen destijds toen over. Dus het is nu al ietsje minder. Mm. Misschien waren ze iets te ik denk de gul met 90 dagen. Inderdaad.
Niemand heeft
maar
dat betaald.
Op zich is dat wel nee, maar op zich is dat wel goed. Want dan raak je wel echt. Want binnen 2 weken dan zou ik het meteen opzeggen. Of zou ik meteen alweer opzeggen. En dan, ja, dan zit je er ben je nog niet meteen hoekt.
Ik weet niet hoeveel dagen ik nog heb.
En dan moet je even kijken bij je subscriptions. Ja. Maar dan ben je nog niet meteen verslaafd. Maar als je 90 dagen, dan bedoel jij nu...
Ja, maar ik heb nu niks
alsof
meer.
Alsof je ooit nog zonder Kirby Jenner kan.
Ja, maar het is nu klaar. Ja, het is 8 afleveringen.
Ja, het is wel. Je gaat er wel echt hap.
Het gaat echt heel snel doorheen. En ik heb nog niks nieuws nu op die app waarvan ik denk, dat moet ik gaan kijken.
Misschien moet je gewoon eens in de zoveel tijd even 2 weken lid worden. Ja, nee, dat zal je niet. Of misschien als je... Nee, misschien heel veel verschillende... Nou, maar tussen hier geen...
We gaan hier niet weer jouw manier van...
Dit moet gedelete worden.
Ja. Wat heb je? Jij hebt een late to the party.
Ja, ik heb een late to the party, namelijk Schitt's Creek gemaakt.
Maar het heeft, voor de luisteraar, maar, waaronder ik. Ik heb het ook
niet gezien. Ja, kom ik. Dus het is echt, het zit echt heel goed in elkaar.
Wil je een donut tussendoor?
Nee, man. Donut. Ik dat is mijn... In. Ja, ik wil nog wel een... Een refill, ja, dat lijkt me leuk. Schitt's Creek. Nou, het is dus echt prototype visual of prachtexemplaar van Visual Prozac. Want het heeft geen zins vervelende triggers. Althans, dat kan ik me nauwelijks voorstellen. En als die er zijn, wordt er daarna zo smakelijk om gelachen dat je er zelf denk ik ook weer heel erg om kan lachen. En je krijgt er, het is ook heel lief bij tijden, maar niet te lief. Nou ja, dus wat dat betreft voor die mood is die perfect. Nou, het gaat over... Het is gemaakt door Eugene Levy en zijn zoon Dan Levy. En nou, het is Eugene Levy met Catherine O'Hara. Dat is al bekend comedy duo. Ik weet niet of je ooit Best in... hoe heet die? Of de hondenshow. Best in Show. Hebben die film ooit gezien? Nee. Van, oh ja, dat is... Die, volgens mij die heeft ook een hele tijd op Netflix gezien. Dat was Catherine O'Hara en Eugene Levy die dan aan zo'n hondenshow meedoen. Nou, dat is gewoon hilarisch. En die Stifler's mom, die actrice, die komt dan ook altijd even langs. Maar goed, dit zijn dus... en dan die zoon en nog de actrice. Naam van de actrice ben ik even vergeten. Nog een dochter. Nou, die waren totaal veel te rijk. 500 miljoen. En die zijn opgelicht door een financiële man. En die raken alles kwijt. En dan begint dat ze in een dorpje wat ze ooit voor de gein hadden gekocht. Schitt's Creek, wat ook gewoon echt een shithole is, om het zo maar aardig te zeggen. Gaan ze in een motel wonen. Nou ja, ik dacht van tevoren, het is een beetje kinderachtig. Maar het is gewoon echt geniaal geschreven. Het is echt, ik was er echt van onder de indruk. En... het is ook een beetje een vervreemd het thema van een vervreemd gezin, wat weer gedwongen bij elkaar. Dus hoe een moeder niet meer met zijn zoon en hoe een gezin. Dus dat soort lieve levenslessen zitten er ook in. Maar er zitten ook zoveel grove harde en gestoorde grappen in. Dat je dat dus heel graag soort van in je op, dat je dat dan heel graag in je opneemt. En er zit ook een romance in tussen een jongen en een meisje, maar eigenlijk is die jongen gay en is die meisje is dat meisje van de meisjes. Maar die worden dus, maar op de een of andere manier komt dat op een hele naturel manier voor in het verhaal, dat ik dat ook heel knap vind. Want normaal zou je denken van oh wat dat gaat. Nou goed, zo behandelen ze allerlei thema's.
Was een lekkere donut.
Nou, dat is fijn om te weten. Ik leef je leeft door mij. Ja, weet je hoeveel calorieën een donut is?
Maar meneer. Het.
Nee, nou ja, goed. Mij soms ook niet, maar dan daarvoor moet ik nu op keto.
Je keta.
Ik te vaak. keto. Nee, die donut van de Starbucks, die verleiden mij soms wel eens om 7:30 ochtends. Maar nu niet meer. Maar
je woont natuurlijk ook bijna boven de Starbucks.
Ja, maar dat was toen ik aan het nog op en neer aan het reizen was. Dan nam ik die koffie en dan keek de donut. Ik gaf dan een paar knipoogjes.
Maar Schitt's Creek, ben je er al helemaal doorheen? Of?
Nee, nou, ik ben hard op weg. Want ik denk, ik moet even temperen. Want dan zie ik, kan af en toe echt, als ik dan iets leuk vind, dan ga ik er ook echt op gênante wijze voor. Ik ben nog net niet zo iemand die 's nachts wakker blijft. Doe jij dat wel?
Nee, dat heb ik vroeger, toen ik
klein was, deed ik dat wel. Toen ik 24, ook ongeveer in 24 hours gekeken heb. Maar dat doe ik.
Maar dat was natuurlijk op het begin van Netflix, toen Netflix net uitkwam, even een zijstraat. Toen kwamen er series en dan kwam er één keer in de maand een grote serie, zoals House of Cards. En
ja, maar daarvoor had je al DVD-boxen. Daar kon je ook
Nee, oké. Maar dat was wel iets wat bijvoorbeeld al uitgezonden was op tv.
Ja.
Kijk, ja. House of Cards kwam echt... Op vrijdag kwam het dan uit. En als je het op zondag nog niet helemaal gezien had... dan had je pech. Want dan hadden andere mensen het wel al gezien... en dan kreeg je spoilers.
Ja, klopt. Dat was echt de dus begin van... Gewoon, maar toen werd Binge ook echt gefaciliteerd door een... Dat was de eerste keer dat Binge gefaciliteerd werd door
je
dienst.
Werk, ja. Je kon echt niet...
Nee. Want daarvoor binge ik al... met mijn Sex & City boxen.
Ik had het met Smallville. Kocht ik dan boxen van het hele seizoen. En dan ging het hele seizoen in een heel weekend erin.
Weet je wie trouwens, die acteur uit Smallville, die heeft best wel een leuke podcast. Nee,
Michael Rosenbaum.
Ja, Michael Rosenbaum, ja. Mm. Inside of You heet dat. Maar terug naar Schitt's Creek. Ja. Nee, het is hele goede comedy, supergoed acteerwerk. Catherine O'Hara is echt geniaal. Wat natuurlijk iedereen denkt, hallo, dat weten we natuurlijk al. Het is totaal geen nieuws. Maar ja, nu kom ik hier dus achter. En wil ik het jullie alsnog enorm aanraden om in te duiken. En het is echt iets als je denkt van... Ik ben even in een blij mood. En je wil even gewoon niet al die zielige meisjes die door... Want die meisjes van Epstein, die waren ook allemaal van een hele zielige afkomst. Allemaal. Oh, daar ben je heel depressief van. Man.
Maar echt dat je gewoon van mijlenver al aan ziet komen van... Ja, Epstein is natuurlijk iemand die op zwaktes...
Echt een predator. Ja, die zocht... Die ging meisjes uit de trailer. Want Palm, dat vond ik wel interessant. Ja. Omdat Palm Beach, hoe rijk en
maar we krijgen wel eens commentaar dat wij dan het over een serie hebben. En dat we dan 3 series later weer terugkomen op de serie.
Ja, heb je er wel eens commentaar
op? Ja, ik heb er wel eens commentaar op.
Nou, dan gaan we weer schakelen ook weer terug.
Wat ik nog gekeken heb... Dat in ieder geval de helft van het seizoen tot nu toe... Derapages...
Oh ja, we zijn nu weer met de internationale...
Precies, we krijgen ook wel eens het commentaar dat we te weinig internationale series doen. Dus ik ben inderdaad ervoor gaan zitten. Als je van Eric Cantona, de voetballer van Manchester United...
Wat betekent derapages?
Ik heb geen idee, maar in het Engels heet de serie Inhuman Resources.
Oké.
Dat is waarschijnlijk niet hetzelfde... Inhuman. Dus niet human, maar inhuman.
Oh, inhuman. Inhumaan. Ja, inhumaan, ja. Oké. Okay. Ja.
Inhuman Resources. Maar Eric Cantona, oud-voetballer van Manchester United. Iedereen kent zijn karate-trap. Dat is wel een van de bekendste. Maar een nogal opvliegend type, ook in deze serie. Want als je hem in de eerste 2 afleveringen... in allebei de afleveringen een flinke kopstoot wil zien geven... dan moet je dit kijken. En voor een voetballer, maar niet alleen voor een voetballer... gewoon een goede acteur.
Oké. Okay.
Ik heb me geen moment gestoord aan de manier waarop hij acteert. En dat vind ik knap, want vaak als iemand de overstap op een latere leeftijd maakt naar tv, dan zie je dat.
Ja, dan merk je dat. Ik zit meteen aan voorbeelden te denken.
Je hebt natuurlijk heel wat zangers die dit gedaan hebben. En hoe heet die?
Mike Tyson in The Hangover.
Ja, Vinnie Jones is natuurlijk ook een oud voetballer.
En Terry Crews, maar die is nooit een hele goede. En The Rock is natuurlijk ook een wrestler.
Ja.
Geweest. En John Cena is ook een...
Maar dat is nog steeds wel
W.
Dat is nog steeds een worstelaar.
Ja.
Maar goed, dit zijn allemaal
Rico
voorbeelden.
Rico
Verhoeven, Dave Bautista.
Ja, ze willen het natuurlijk eigenlijk allemaal.
Hulk Hogan,
heeft trouwens David Beckham ook niet een soort van...
Ja, die zit ook in films.
Ja.
Maar Eric Cantona, dat is natuurlijk ook omdat... Het is een Franse serie.
Hoe oud
zijn
nu?
Ja, in de 50.
Ik wou het zeggen, het is niet dat hij dat direct na zijn...
Nou, maar hij heeft al aardig wat gedaan door de jaren heen, zag ik op zijn IMDb-lijst. Maar dit is wel zijn doorbraak als serieuze acteur. Want hij laat hier een heel mooi personage zien, wat misschien ook wel dicht bij hemzelf staat. Een beetje licht op ontvlammend type dat wel heel zielig is. Hij is al 6 jaar werkloos en krijgt een aanbod om een sollicitatie te doen als human resources manager. En daar gaat hij helemaal in op, want ze moeten een rollenspel gaan doen als human resource kandidaten. Er zijn 5 kandidaten die baan kunnen krijgen. En in een rollenspel moeten zij een aantal andere managers moeten ze gijzelen. Om te kijken of die managers of die bedrijfsgevoelige informatie loslaten.
Zo'n corporate game.
Dit gaat wel heel ver hoor, want het is echt een hele gijzeling die opgezet wordt. Alleen hij gaat daar zo diep in zelf, in de voorbereiding dat hij echt heel veel geld uitgeeft wat hij helemaal niet heeft. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Om alles te weten over die mogelijke managers die hij moet gaan gijzelen. En net voordat zij deze gijzeling gaan doen, komt hij erachter dat hij een beetje als strooppop gebruikt is. Dat hij helemaal die baan nooit gaat krijgen.
Mm.
Nou ja, dat is natuurlijk een katalysator voor de rest van het verhaal.
Dat kan ik me voorstellen.
Maar een vrij langzame opbouw, die ik in aflevering 1 dacht ik nog van, boe, het duurt wel erg lang. In aflevering 2 dacht ik, het duurt nog steeds best wel lang. Maar aflevering 3 komt dan eindelijk de actie erin. Toch is dat niet storend, want vaak vind ik dat bij series wel, dat als het zo lang duurt voordat er iets gebeurt, en het zijn maar 6 afleveringen, denk ik van nou, mag wel iets sneller.
Ja.
Maar de setting wordt echt goed neergezet, die familie wordt goed neergezet, hij is een sterk personage, dus als je zin hebt in een Franse serie, en hij is ook aangeraden door een paar mensen die ons volgen op Twitter, ja, kijk deze serie, zou ik willen zeggen.
Ja.
En ik heb nog 1 sneak peek gezien van een serie die op 21 juni pas de eerste aflevering op HBO komt. En daar heb ik de eerste 5 minuten ongeveer van gezien. Van Perry Mason. En Perry Mason is het grote nieuwe project van HBO. Speelt zich af in de jaren 30. En Perry Mason is een heel bekend personage uit de jaren 50, volgens mij. Het waren er allemaal series en films over hem. Is een advocaat, ook een boekenserie. En in Amerika een heel bekend personage wat overal in terugkomt. En nu dus door HBO een hele nieuwe serie van gemaakt.
Ja, misschien is het, ik zit te denken, misschien is het iets ouder. Maar het is een beetje in de tijd van Columbo en zo. Mm-hmm. Dat soort Perry Mason, Columbo, dat was een beetje dezelfde mesh, zeg maar. Dus wel iets...
Dat zit wel een beetje
70,
in dat hoekje. Het is wat
60,
ouder,
80,
maar het is wel ook hier veel uitgezonden vroeger, Perry Mason, de films.
Dat was toch ook gewoon zo'n uurtje 's middags bij de Love
Boat, dat waren
Perry,
van die,
dat soort
precies,
Columbo.
Van dat soort films waren het, series.
Alleen
nu in een HBO-jasje, dus dan
maar
weet je
is het dan ook wel in deze tijd, of speelt het ook
nee,
in de jaren 70?
Nee, het speelt zich echt af in de jaren 30.
In de jaren 30
is het, dus de
setting
is... Oh, de
echte Prohibition
periode. In Los Angeles.
Een beetje hoe heet die film ook alweer? LA Confidential sfeertje.
Ja, daar lijkt het wel op. Ja, dat sfeertje heeft het wel.
Dick Tracy en zo.
Ja. Dus ik zat er na 5 minuten eigenlijk al helemaal in. En toen dacht ik van ja, maar dit is nou veel leuker om dit de komende week even met mijn vriendin te gaan kijken. Want die houdt hier ook van. Dus ik ga het volgende week, ga ik het er veel langer over hebben. Maar ik was door die eerste 5 minuten was ik al zo hooked.
Oh, dat is
dat ik dat ik waarschijnlijk volgende week wel de hele serie gezien heb.
En wie is Perry Mason? Is dat de spelen nog bekende naam in?
Nee, dat valt op zich wel tegen. Of ja, mee. Niet wat je of je tegen vindt vallen of mee vindt vallen. Matthew Rhys. Ja, en John Lithgow zit er ook in.
Oh ja. Ja. Weet je waar ik altijd
Matthew Rhys aan... Matthew Rhys ken je uit The Americans.
Oh ja. En John Lithgow moet ik altijd denken aan... natuurlijk Third Rock from the Sun en zo. Maar hij was ook de vader uit Bigfoot. Heb je die vroeger gezien, die film? Ja, dat...
Nee.
Nee? Oh ja, dat is zo'n film die hadden wij dan.
Misschien wel, maar nee.
Nou, dat ging dus over Bigfoot.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Nou, dat was het denk ik wel voor deze week. Heb ik eigenlijk wel verteld waar ik heb zo zitten ratelen, dacht ik net over Schitt's Creek. Dat wilde ik nog even als disclaimer voor onze luisteraars. Soms dan raak ik een beetje enthousiast over iets en dan gaat mijn hoofd sneller dan mijn woorden. Dus als je soms denkt, kind, maak eens een zin af. Ik ben me ervan bewust.
Je stuurt dan een postkaart naar...
Ja, ik probeer daar op te letten. Maar dat jullie weten van, ah, joh, god... Die armen. Nee, dat hoeft ook weer niet. Maar goed, het is even. Dacht, ik moet het even misschien melden dat je afvraagt. Wat is er toch met dat mens? Aflevering 33 alweer. En volgende week, aflevering 34, hebben we een bijzondere gast.
Yo, Guido.
Hey, Kevin.
Kevin Angelini hier.
Hi, Guud. We hebben een...
Kijk, wie ben daar?
Oh, hoor je me?
Hi, ik hoor je.
Hoor je me? Ja,
hoor je mij ook?
Wij zijn... Ja, ik hoor je goed.
Ja, en dat wordt ook meteen de laatste aflevering van dit seizoen.
Ons eerste seizoen.
Ja, dus wees niet getreurd. We komen terug. Ooit? Nee, niet ooit. Best snel weer. We gaan er even 1,5 maand ongeveer tussenuit.
Ja, dan gaan we even een resliding doen.
Ja, even je rebranden.
We
sturen Charlene naar een cursus om zinnen af te maken.
Ja. Precies. Nou, laat ik dat nou eens beloven, dat ik dat daaraan aan ga werken in de tussentijd. Maar abonneer je nog steeds, want dan kan je zien wanneer we weer... En misschien doen we nog wel stiekem hoe heet dat? Een soort van kattenbelletjes tijdens de zomer als er iets bijzonders gebeurt. Dus abonneer je, dan zie je de afleveringen vanzelf verschijnen via Spotify of iTunes. En volg ons ook op Instagram en Twitter. En reacties zijn altijd van harte welkom. Reacties en suggesties. Dit waren Kevin Goes en Charlien Heesen. Dit waren de Binge Watchers. Tot volgende keer.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.